Ik zei tegen Shimana, die mee is uit Aalten. Ik zei, ik hoop dat het vanavond wel lekker een volle bak is. Ik had echt zoiets van, ja, heb ik echt zin in. En ik zelf had zo, ik dacht dat het, dat ze zeiden van, nou, er komen zo'n 60 man of zo. Dus ik dacht, ah, lekker volle bak. Dat is heerlijk, ik hou daarvan. En het is, ik vind ook kleine groepen heerlijk, maar ik vind grote groepen ook wel lekker. En weet je, we zijn gewoon zussen onder elkaar, dat is altijd leuk. Er zit één man, zielig daar te zijn. Ja. Maar die zijn bevoorrecht, want die mogen hier zomaar bij zijn. Dat is natuurlijk wel heel erg super. Goed, ik ben Erika Dunk, ik ben getrouwd met Henk en we hebben 4 zonen. Ik ben opgegroeid in de gereformeerde kerk. En mijn vader en moeder hebben mij ten doop gehouden en hebben ook beloofd om mij voor te gaan in een christelijke levenswandel. En dat hebben ze ook gedaan. Mijn ouders waren ouders die veel van Jezus hielden en actief waren ook in de kerk. En ons echt zijn, ons echt hebben voorgegaan in wie God is, ook wie God de Vader is. Ik heb een vader gehad, ik heb hem nog, maar hij is nu bij Jezus. En ook mijn moeder is al bij de Heer Jezus. En mijn vader was een man die werkelijk een rechtvaardig man was. Ik zou willen dat veel meer vrouwen een vader hadden gehad zoals ik hem heb gehad. Een vader die me aanmoedigde om Erika te zijn. Die me aanmoedigde om te geloven in dat wat God in mij had gelegd. En ik was een jaar of 8, 9 en dan zat ik in de banken. En dan had ik de neiging, als ik naar de dominee luisterde, om op te gaan staan en te schreeuwen naar die man en te zeggen, het is waar, dominee, wat u zegt, maar hoe doe ik het dan? En ik dacht soms, weet je wat ik zou willen? Ik zou wel eens op die kansel willen staan. Ik zou de mensen gewoon eens iets meer praktische dingen mee willen geven. Want het was wel mooi. En he, ik heb God in de gereformeerde kerk gevonden. Ik hou van de gereformeerde kerk. Geen slecht woord over de gereformeerde kerk. Want het is mijn volk, zeg ik altijd. Maar ik vond het wel eens lastig. Lastig dat, dan werd er een stuk uit de schrift voorgelezen. En dan werd het daarna op dezelfde manier, op een andere manier wel verteld. En ik vond het mooi, maar ik wou weten, hoe kan ik het geloof nu handen en voeten geven? En ik dacht wel eens, wat zou ik eigenlijk graag dominee willen worden? Maar weet je, ik wist, daar ben ik niet voor geroepen, want ik heb geen universitaire opleiding. Ik wist wel dat met mijn intellect ik best een stukje zou komen. Maar universitaire opleiding, dat zat er gewoon niet in. Ik had een mbo-opleiding. En ik werd bejaardenverzorgster, gezinsverzorgster. Ik ben officieel ook kraamverzorgster. Maar op papier in het bijzonder. Maar ik heb altijd wel heel erg van God gehouden. En ik heb hem ook willen dienen. En ik heb dat ook gedaan in de kerk waar ik ben opgegroeid. Ik weet nog dat ik 14 was en ik kwam uit een jeugdbijeenkomst. En ik fietste op mijn fiets naar huis. Dat doe je meestal op de fiets, hè? Dus ik denk dat bij mezelf, denk ik, nou ja. En ik ging over het zandpad, daar fietste ik. En het was zo rond 9:30. En opeens van binnen, het was geen hoorbare stem, maar er was een hele sterke gedachte. Dat was, Erika, wil je me dienen? En ik wist dat dit God was. En ik heb toen gezegd, ja, ik wil u dienen. En ik ben thuisgekomen en ik was behoorlijk aangeslagen. Ik zei, ik geloof dat God vraagt of ik hem wil dienen. En ik heb ja gezegd. En mijn vader en moeder waren blij. En de volgende dag, want ik had de hele nacht ook niet geslapen. En ik had 's nachts beloofd, Heer, ik ga belijdenis doen. Ik ga belijdenis doen. Ik weet nu zeker dat u bestaat. En ik wil belijdenis van mijn geloof geven. En ik zei tegen mijn ouders de volgende dag, ik wil graag belijdenis doen. En toen zeiden ze, ach Erika, je bent nog wel erg jong. Je bent nog maar 14. En dat zijn we niet zo gewend. Ga maar met de dominee praten. Dus ik ben met de dominee gaan praten en hij zei, je bent nog wel erg jong. Je bent nog maar 14. En ja, dan dacht ik, oké, dan doe ik geen belijdenis. Maar ik vond het wel jammer. En toen was ik 16, toen dacht ik, zo, nou wacht ik ook niet langer. Nu ga ik gewoon belijdenis doen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat vuur van die 14-jarige was een beetje gedoofd. En ik merkte dat ik een verlangen had om God niet alleen op zondag te, het van God te horen en te beleven. Maar dat het mijn hele week door zo zal zijn. En ik merk aan mijn leeftijdsgenoten dat ze, ja, soms andere wegen gingen. Ik was het gehoorzame meisje. Het gehoorzame, vrome, maar toch hoogmoedige meisje. Ik was ook wel een beetje voor mijn vrienden soms hun externe geweten. Dat als ze iets geks zouden doen, dan had ik altijd zoiets van ja. Maar dat kwam omdat ik al heel vroeg ook van God hield. En ik had de keuze om op een gegeven moment ook eigenlijk mee te gaan met die vrienden of niet. En ik denk dat ook vooral de gebeden van mijn ouders mij behoed hebben om dat niet te doen. Ik vond het trouwens heerlijk om 's avonds aan de slaapkamerdeur van mijn ouders te luisteren. Omdat ik het zo fijn vond dat mijn vader bad. En dan hoorde ik mijn vader zeggen, Heer wilde we zegenen. En dan noemde hij de naam van mijn broers en ook van mij. En dat vond ik altijd zo gaaf. Wilt u ook bij Erika zijn? Dat zij een dienstknecht van u mag zijn. Ouders die zo'n zegen hebben doorgegeven. En het verlangen in mijn hart was om inderdaad ook de kerk in leven te zien. Ik vond het op een gegeven moment moeilijk. Dat ik in de bank schoof en knikte. En ik dacht, ik lees in de Bijbel iets anders. Ik lees dat mensen vol van vuur zijn. Ik lees dat ze vol van blijdschap zijn. Ik lees dat ze de hele stad op hun kop zetten. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor mij was het, voor iedereen. Als je je daar heerlijk bij voelt, alsjeblieft, voel je niet veroordeeld. Maar ik heb een ander temperament. Ik heb een temperament dat wat ik geloof en wat ik voel, dat ik dat ook uiting mag gaan geven. En ik vond het lastig dat als we een beetje lol hadden in de kerk, dat dat mijn moeder zo even zo net zo hier zo onder. Zo eventjes kneep. Dat ik dacht, ha. Maar als ik las over de Heer Jezus, dan las ik over de Heer Jezus dat hij een man was waar mensen graag omheen waren. Dus ik dacht, hij moet toch wel een stukje humor hebben. En ik ging op zoek. Want ik weet nog dat ik 18, 19 was. Ik was altijd de jongste op de vormingsavonden. Dan zei ze, oh fijn dat je er bent. Fijn dat er zoveel jonge dat er een jong iemand is. Maar ik kreeg geen aansluiting. En toen dacht ik, weet je, ik ga de kerk maar verlaten. Ik ga maar kijken hoe ik het anders ga doen. Toen was er een man en die had mij gezien. En die zei, weet je, wil je misschien mee naar huis om met mij te spreken? Nu denk ik, nou, ik was 19 jaar, ik ging met een wildvreemde man naar huis. Maar hij heeft gezegd, laat het geloof niet los, want je bent geroepen. En toen heb ik ook besloten om de kerk niet los te laten. En ik heb geprobeerd in onze kerk allerlei vernieuwing te brengen. Maar het was gewoon de tijd nog niet. 20 jaar geleden was dat gewoon de tijd niet. En ik bemerkte gewoon, met mijn honger en verlangen naar vernieuwing, daar waren mijn leiders nog niet voor klaar. En ik dacht, ik moet niet verdeeldheid zaaien. En God heeft op een bijzondere manier mij eigenlijk naar een andere gemeente geleid. En ik heb een goede gesprek gehad met de domen in de ouderling. En ze zeiden, we zien dat jij Jezus op een andere manier wil dienen. Ga maar. En ik ben echt met de zegen ook weggegaan. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar toen kwam ik in een gemeente waar ik nu ook in zit. En toen leerde ik opeens dat de Heilige Geest geen kracht was, maar een persoon was. Dat Jezus heeft gezegd dat hij naar de hemel, naar de Vader zou gaan en dat hij een andere trooster zou zenden, zijn vertegenwoordiger, en dat hij in ons zou komen wonen om ons te helpen om tot ons doel te komen. Om ons de kracht te geven om het koninkrijk van God uit te breiden. En het was me nooit geleerd. Misschien hebben ze er wel over gesproken, maar ik had het nooit gehoord. En opeens gebeurde er iets in mij. In mij gebeurde het. Er kwam een explosie eigenlijk van binnen. Dat handelingen, wat in Handelingen 2 staat, dat nog steeds voor nu geldt. En dat ik ook echt een discipel van Jezus kan zijn. En dat ik echt ook geroepen ben als vrouw. Als vrouw om het koninkrijk van God uit te breiden. Om gewoon te mogen zijn wie ik ben. En toen de Heilige Geest in mijn leven kwam, een persoon, toen ik bemerkte, want van de Heilige Geest staat er dat hij de Parakletos is. Hij is degene die je bijgeroepen wordt. Hij wil jouw leven, samen met jouw leven leiden, zodat je in je roeping komt. Zodat je dat wat plan dat God voor de grondlegging van de wereld al voor je had, al in gedachten had. Hij dacht, zo, Erika, nou, ik ga haar gewoon roepen om voor mensen te spreken, mensen te bemoedigen. En Janine, dat is mijn zusje, die ga ik roepen om een pannetje soep te brengen naar de buurvrouw. En gewoon daar even te gaan zitten. En dat zei mijn vader vroeger eigenlijk ook altijd al. Hij zei, Erika is van de leer en Janine is van het pannetje soep. Zo heeft iedereen een persoonlijke roeping van God gekregen. Iets wat bij jou past. Sommige mensen zeggen tegen mij, oh, ik zou er dan niet aan moeten denken om op zo'n podium te staan. Ik zeg, denk er ook niet aan. Dan hoef je het ook helemaal niet te doen. Wat is wat bij jou past? Joh, we kunnen niet allemaal op een podium staan. Kan wel, maar dan hebben we niemand meer in de zaal. God heeft een hele persoonlijke roeping voor jou. Hij zegt, je bent geroepen. En misschien zeg je, ik ben maar een eenvoudige vrouw. Dat zei ik ook. Ik ben maar een eenvoudige huisvrouw, moeder van 4 kinderen. Ik zeg altijd, ik ben achter de pannen, potten en pannen vandaan geroepen. Om in mijn eenvoudige huistuin- en keukentaal gewoon mensen te zeggen, hoe doe je het nou? Hoe kun je nou door je crisissen gaan? Hoe kun je nou door je pijn gaan? Hoe kun je nou leren bidden? Hoe kun je gewoon leren aanbidden? Hoe kun je de Bijbel lezen? Ik zie zoveel mensen die niet geleerd zijn hoe je de Bijbel kan lezen. Dan zeggen ze, lees je Bijbel, bid elke dag. Maar dan ben je met die Bijbel bezig en je snapt er gewoon niks van. Niemand durft dat haast te zeggen tegen elkaar. Maar als je de Bijbel op een bepaalde manier leert lezen, wordt die heel interessant. Dan merk ik als ik de jongeren van onze kerk zeg, van joh, zo kun je de Bijbel ook lezen. En in één keer worden ze enthousiast, dan gaan ze het woord van God studeren. Dus een eenvoudige huisvrouw wordt door God geroepen. Nou, ik ben een goed gezelschap. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je het opzoeken. Matteüs 4. Matteüs 4. Vanaf vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, die het net in de zee werpen, want zij waren vissers. Hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. En ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Hoe heeft Jezus daar gekeken? Hoe heeft Jezus daar gesproken? Hoe bijzonder is het geweest dat Rabbi Jezus... Jezus was wel de zoon van de timmerman, maar hij was ook een rabbi. Hoe kan het dat die jongens, die 4 jongens, die vissers met hem meegingen? Er moet iets heel speciaals zijn gebeurd. Ze moeten de ogen van Jezus hebben gezien. Ze moeten zijn roepstem hebben gehoord. Dat ze alles achter zich lieten. Ik denk ook dat als wij zeggen, je bent geroepen, dat het heel belangrijk is dat je een ontmoeting met Jezus hebt gehad. Op een of andere manier. Want het is niet altijd even makkelijk om Jezus te volgen in deze wereld. En je kan hem alleen maar volgen als er iets in je hart gebeurt. Als er liefde in je hart komt. Als er liefde in je hart stroomt. Als jij dat ontzag waar wij het net over gezongen hebben. Als dat gebeurt in je leven. Jezus vroeg of de discipelen hem wouden volgen. En volgen, als we nu eens eventjes... Die letters van volgen, nu is, ik hou ervan, hè, om wat bruggetjes te maken. Wat houdt het dan in volgen? Wat doet Jezus? Jezus, als hij zegt volgen de V, is van vrijheid. Het eerste wat de Heer Jezus doet in jouw leven is jou vrijmaken van de macht van de zonde. Hij maakt je vrij. Hij maakt je vrij in je geest. Daar waar de macht van de zonde, daar waar de duivel invloed in je leven had, hij maakt je daarvan los en hij zegt, ik breng je in de vrijheid. Je hoeft niet langer meer gebukt te gaan onder schuldgevoelens. Je hoeft niet langer meer gebukt te gaan onder de zonde. Je hoeft niet langer meer gebukt te gaan. Ik zet je vrij. Dus dat is de V van volgen. En wat hij dan van ons vraagt, wil je komen in overgave? De O, overgave. Geef je over, waaraan wil Jezus dat wij hem overgeven? Aan zijn liefde. Soms vragen mensen, ja, waarom ben ik op deze aarde? Nou, ik heb een heel simpel antwoord. Je bent op deze aarde om Gods liefde te ontvangen, Gods liefde te beantwoorden en Gods liefde door te geven. Zo simpel. Dat is hartstikke eenvoudig. Het is niet altijd makkelijk, maar het is wel eenvoudig. Gods liefde te ontvangen, Gods liefde te beantwoorden en Gods liefde door te geven. En dat doe je in overgave. En daarom is die liefde, de L van volgen, is zo belangrijk. Wat is nou liefde? Liefde is niet alleen maar een gevoel. Liefde is, eigenlijk mag je het ook vertalen met het beste voor hebben met. God zegt, ik heb je lief. Ik heb het beste met je voor. Daarom leid ik je soms langs wegen waarvan jij zegt, Heer, waarom? Omdat hij zegt, ik heb het beste met je voor. Ik ben moeder van 4 kinderen. En ik heb onze kinderen soms dingen ontzegd. Omdat ik zei, het is beter voor ze dat ze het niet doen. Dat is liefde. Zeker toen ze met vuur begonnen te spelen. En ze nog maar 1 jaar of 8 waren. Toen heb ik wel het vuur, of de lucifers van hen afgepakt. Uit liefde. Omdat ik zeg, jullie kunnen daar nog niet mee omgaan. En ik heb het beste met je voor. En God heeft het beste met ons voor. Dan de G van volgen. Als we die liefde leren kennen, dan gaan we vanzelf geven. Wij willen dan geven. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar als ik vol van liefde ben, ja, dan wil ik niet voor mezelf. Dan wil ik altijd geven. Liefde wil altijd geven. Onlangs kreeg ik een WhatsAppje. We hebben zo'n groepsapp met ons gezin. En een van de jongens die appte, die zei, ik ben hier in Utrecht en we hebben een outlet, die is een outlet van Nike. En echt hartstikke goedkope spullen. En wil iemand van jullie nog iets vanuit die winkel? En ik zat te studeren. Ik was me aan het voorbereiden voor een preek. En ik kreeg dat appje zo binnen. Ik dacht, oh, dat is van de jongens. Even kijken. En opeens werd ik zo vervuld met liefde voor de jongens. Dat ik dacht, oh, ik wil ze geven. Dus ik appte terug. Ik zeg, Gerrian, er is geld overgemaakt. Iedereen mag voor dit bedrag iets uitzoeken. Dus de hele groep, allemaal van, oh. Nou, de een reageerde, oh mam, geweldig, fantastisch. De ander zei, oh, je overvalt me, maar dankjewel. Eentje zei, die schreef terug, die zei, mam, moet je dat nou wel doen? Ik hoef niks. En de vierde heeft het ook, die stond dus in de winkel. En die heeft van alles voor zijn broers gekocht en was zelf vergeten voor zichzelf iets te kopen. Maar later zei God mij daar iets over. Hij bracht deze gelijkenis binnen. Hij zei, zo is het ook met mijn kinderen. Ik wil hen geven. En de een zegt, dank u wel, Heer. De ander zegt, nou, dank u wel. De ander zegt, nou, dat hoeft niet hoor, dat ben ik niet waard. En weer een ander is zo bezig om alles voor iedereen te doen, dat hij niet ontvangt wat God wil geven. En ik denk dat wij vrouwen over het algemeen een beetje zo in elkaar zitten. We zijn zo druk om een goede moeder te zijn, om een goede vrouw te zijn, om een goede vriendin te zijn, een goede dochter te zijn, een goede buurvrouw te zijn en een goed burger te zijn. Weet je, ik heb zo lang in perfectionisme gewandeld. En ik wou voor iedereen maar het beste geven. En ik vergat voor mezelf te ontvangen. Ook naar God toe. Heere God, wat mag ik voor u doen? Wat kan ik voor u doen? Heer, mag ik iets voor u doen? Hij zei, ja, stil zijn, ontvangen. van mij genieten. Want ik hou van jou. En weet je hoe moeilijk ik dat vond? Want ik zei, Heer, ik ben toch geroepen. En God zei dit tegen mij. En misschien dacht je, God zegt dit. Maar het waren gedachten die op me afkwamen. Van ik wist, daar zit zoveel liefde in. God zei tegen mij, ik heb jou niet in eerste instantie geroepen als een dienstknecht. Ik heb je in eerste instantie geroepen als een dochter. Nu hebben wij helaas geen jongens die zeggen, mam, mag ik van alles voor je doen? Maar ik ken wel kinderen die zo in de gunst van hun ouders willen komen. Dat ze alles doen voor hun ouders of alles doen voor vriendinnen. Of alles doen voor hun man. Om maar een stukje erkenning te krijgen. En God zegt, mijn erkenning heb je al. Je hoeft niets voor mij te doen. Jij bent geroepen om allereerst te leren wat het is om een dochter te zijn. En dus ik heb veel met God gesproken over dat dochterschap. Terwijl ik zelf ook ik heb echt een hele fijne vader gehad. Dus ik had met het vaderbeeld niet zo heel veel moeite. En toch merkte ik dat ik vooral die christen was met mijn schotje om en zei, wat mag ik voor u doen? God wil dat we geven. Maar dat we allereerst geven aan hem. De Bijbel zegt, wat we zaaien op de akker van ons geest, dat zal ook daarin opkomen. Er was een keer een moment dat God tegen mij, dat door een gelijkenis weer opnieuw, ik had een appel. En ik was hem aan het opeten en toen dacht ik me, stel dat ik nu de zaadjes ook opeet. Dan kan er nooit geen vermenigvuldiging meer plaatsvinden. En het was net alsof de Heilige Geest tot mij sprak en zei, Erika, zo ben jij vaak bezig. Ik geef jou allerlei mooie dingen, je geeft alles weg. Maar je kan op die manier me niet meer vermenigvuldigen. God wil, en dat is de E, dat we leven in eenheid. Eenheid met de Vader, met de Zoon, met de Heilige Geest, maar ook in het lichaam van Christus. En dan de N, dat is om de naam van Jezus te verheerlijken. Jij bent geroepen om op jouw plaatsje de naam van Jezus te verheerlijken. Op jouw manier, op jouw unieke manier. Weet dat je kostbaar bent. Een tijd geleden was ik ergens in een samenkomst en dan kwam een vrouw naar mij toe. En ze zei, ben ik wel waardevol voor het koninkrijk? Wat kan ik nou betekenen? Ze vertelde iets van de achtergrond. Dat ze vroeger thuis niet gezien was. Dat ze toen de aandacht had gevraagd van allerlei mannen. Met veel mannen ook naar bed was geweest. Verkeerde keuzes had gemaakt. Zwanger was geraakt. Abortus had laten plegen. Ze leefde nu in een huwelijk waarvan ze zei, ja, ik wou het leventje maar ontvluchten. En ik dacht, dit is een goede man met een goede baan. Maar ons huwelijk is niet. Ik loop soms tegen de kinderen te schreeuwen, hoe kan God mij nu nog gebruiken? En toen kwam deze gedachte in me op. En ik liet iemand even mijn portemonnee halen. En er zat 20 euro in. Is hier iemand, je krijgt het terug met 20 euro, die mij even 20 euro kan geven? Of hebben we alleen maar pin? Nee, daar is een zus. En ik wil iets duidelijk maken. Ik wil iets duidelijk maken dat voor iedereen hetzelfde, dingen hetzelfde gelden. Oh. Oké, we hebben 2 keer over 10, dat is ook mooi. Ik krijg het netjes terug hoor. Maar stel dat ik tegen jou zou zeggen, stel dat het mijn 20 euro is, wil jij die 20 euro hebben? Wat zou je dan zeggen? Ja. Natuurlijk. Wil je nog die 20 euro hebben? Tuurlijk. Zou je hem nog willen hebben? Zou je ze nog willen hebben? Tuurlijk. En God liet mij zien. Wat jouw leven ook is. Ik heb er waarde aan toegekend. Wat er ook met je is gebeurd. Misschien ben je altijd mooi ongekreukt gebleven. Je bent waardevol. Maar zelfs al ben je verkreukeld, je bent waardevol. En zelfs is er op je gespuugd en ben je in het slijk gegooid. Jezus zegt, jij bent waardevol. En ik roep je om in die waarde te gaan staan. En ik gaf haar die 20 euro. En ze liep weg met die 20 euro en tranen in haar ogen. Jezus roept ook mij. Ik hoef niet perfect te zijn. Nee, het mooie is dat God perfect is in jou. Dat God die perfectie, hij vraagt geen perfectie van ons. Hij vraagt alleen maar oprechte harten. Hij vraagt geen perfect hart. Hij vraagt een oprecht hart. Een hart dat zegt, Heer, ik heb zoveel, er is zoveel misgegaan. Maar als u mij waardevol genoeg vindt. En hij zegt, natuurlijk vind ik je waardevol. Ik heb je gemaakt. Mijn zoon is voor jou gestorven. Dankjewel, lieve zus. Je wil ze toch wel terug, hè? Ja, zeker. De duivel is alleen maar bezig om jou te zeggen, jij bent niet waardevol. Jij kan het toch niet. Leef je leven maar gewoon. Doe maar niet zo gek. Val maar niet op. Daarbij ben je ook nog eens een keer een vrouw. En je weet, hè, wat de vrouw eigenlijk niet hoort te spreken. Niet onderwijs hoeft te geven. Nou ja, ik mag het hier wel, want hier zijn geen mannen. Nou ja, eentje. De duivel wil je klein houden. De duivel wil niet dat jij erachter komt hoe waardevol je bent. En als jij met minderwaardigheid kampt, dan zeg ik je, na vanavond kan je dat aan de kant zetten. Want weet je, als jij niet waardevol was, waarom kwam de duivel dan achter je aan? Je zou toch nooit als iets niet waardevol is, dan gaat hij er toch niet achteraan om het kapot te willen maken, om het te verdelgen, om het te willen vermoorden. Je bent zo waardevol. Maar door de eeuwen heen is ons ingeprent, ook als vrouwen, dat wij niet waardevol zijn. En wat gebeurt er dan? Sommige mensen, sommige vrouwen worden timide. Andere vrouwen gaan feministisch zeggen, we zijn waardevol. En dat is ook niet de bedoeling. Weten wie je bent in Christus is het allerbelangrijkste. Weten hoe Jezus naar je kijkt. En Jezus kijkt naar jou. Met ogen vol van liefde. En de Vader kijkt naar jou in Jezus Christus. En jij bent waardevol. En de wereld wacht op jou. Nee, zegt niemand, de wereld wacht niet op mij. Ik zeg, nou, dan moet je de woorden uit de Bijbel schrappen waarin Jezus zegt, jij bent het licht van deze wereld. Halleluja. Zo, dat vind ik mooi. Vind ik echt mooi dat u dat doet. Want zo is het. Je bent waardevol. Je bent het licht van deze wereld. Niet alleen onze mannen, als je getrouwd bent, of onze families, of onze gezinnen, moeten zien dat we stralen van de liefde van God. We hebben gezongen over de glorie van God. Wij zijn gloriedragers. Jij en ik zijn de dragers van de glorie. En als wij gaan geloven dat wij niet waardevol zijn voor deze wereld, dan zullen we ons daar ook naar gedragen. Maar als jij zegt, wacht even, ik ben hier op deze aarde en ik wil de liefde van God ontvangen. Ik wil de liefde van God beantwoorden en ik ga hem ook doorgeven ook. Op mijn manier. Ik doe het om mensen te leren. Mijn zusje doet het met een pannetje soep. Maar allebei laten we de liefde van Jezus zien. Zij gaat naar die zieke buurvrouw, waar ik even geen tijd voor heb, omdat ik het land in ben. En zij maakt een lasagneschotel. En ze gaat even naar binnen. En ze zegt even tegen die buurvrouw, joh, ik wil er voor je zijn. Zij laat de liefde aan die ene zien. Maar ook ik mag staan in de roeping die God mij gegeven heeft. En mag spreken voor een lekkere volle zaal. En ik heb daarmee geworsteld. Ik heb echt tegen God gezegd, Heere God, nee. Ik had altijd zoveel ogen. Ik wil moeder zijn, ik wil lekker thuis blijven. Ik wil voor de kindertjes zorgen. Ik wil lekker een pannetje eten koken voor mijn man. Ik wil gewoon, dat wil ik gewoon. En toen zei God, nee. Ik ga jou inzetten in het koninkrijk om te spreken. Toen zei ik, nee, Heer. Ik zei, Heer, u mag alles met mijn leven doen. Al frommelt u mij in de prullenbak. En toen liet hij mij in een gezicht zien dat ik op podia zou staan en dat ik tot mensen zou spreken. Toen zei ik, nee, 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 Heer, dat hoeft niet. En toen kwam deze gedachte, ik dacht dat ik met jou mocht doen wat ik wou. Dat is overgave. En je mag je roeping gaan ontdekken. Jezus zegt in Matteüs 10 of 9 vers 37, zegt hij, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Er zijn genoeg arbeiders. Kijk maar in de kerken. Er zijn genoeg arbeiders. Alleen laat jij je uitzenden. Dat is de vraag. Blijf je op je stoel zitten? Of laat je je door Jezus uitzenden? Jezus riep de discipelen. Hij zegt, kom. En Jezus zegt tegen de discipelen, ga. En dan zegt hij weer, kom en ga. Onze zondagse diensten zijn er door bedoeld dat we zeggen dat Jezus zegt, kom en ontvang en vul en maandag eruit. Ga. Als je het woord van God niet toe-eigent. Dus als je het woord van God hoort, dan moet je het aannemen en toe-eigenen, maar ook toepassen. Je moet het gaan toepassen. Als we het niet toepassen, blijft het op zichzelf en blijft het woord. Jezus zegt in Matthäus 10 vers 11, vers 1, dan zegt hij daar, roept hij de discipelen. En in vers 28 staat dat hij zegt tegen zijn discipelen, wees niet bevreesd. En dit is ook een boodschap voor jullie. Jezus zegt vandaag ook door mijn mond heen, wees niet bevreesd, wees nou niet bang. Ik ben met je. Wees niet gericht op je eigen zwakheden. Oh, wat zijn wij toch gericht op onze zwakheden. Hoe kan ik hier staan? Ik ben nog 15 kilo te zwaar. Al die zangeressen hier, prachtig. Ja, ja, goed, jij bent ook iets voller, hè? Ja, is ook niet erg. Helemaal niet. Maar weet je, de vijand valt je aan en dan kijk ik naar de zwakheden. Of dan kijk ik van, ik heb maar een mbo-opleiding. Ik heb geen hbo-opleiding. Wie heeft die een hbo-opleiding? Wauw. Ik was onder de indruk van jullie. Ik was onder de indruk van mensen met een hbo-opleiding, met een universitaire opleiding. En ik heb maar een mbo-opleiding. Ik was gericht op mijn zwakheden. Wat is zwakheid? Totdat iemand tegen mij zei, je hebt wel een hbo-opleiding. Ik zei, nee, ik heb geen hbo-opleiding. Jawel, zei ze, je hebt een hbo-opleiding. Ik zeg, nee, Janita, heb ik niet. Dan zei ze, jawel, jij hebt een hemelse beroepsopleiding. Dus iedereen kan een hbo-opleiding hebben, als je aan de voeten van Jezus bent. Dus wees niet gericht op je zwakheden. Doe waar je goed in bent en investeer erin. Als jij goed bent in schrijven, investeer erin. Als jij goed bent om met kinderen om te gaan, investeer erin. Als jij goed bent in schoonmaken, investeer erin. Sommige mensen vinden het fantastisch om schoon te maken. Je mag bij mij solliciteren, je mag bij mijn huis komen. Ik was heel perfectionistisch en Henk zegt, nou een stukje daarvan mag je wel weer terugkrijgen. Nou ja, goed. Dus doe waar je goed in bent en investeer erin. Als jij goed kan tekenen, alsjeblieft ga jezelf opgeven voor een mooie cursus. Zodat je nog beter kan gaan tekenen. Investeer in je leven. Wij vrouwen, over het algemeen. Over het algemeen, hè. Wij investeren, zo ging het mij. We hadden even niet voldoende geld. En dan investeer ik natuurlijk in de schoenen van de kinderen, in de kleding van de kinderen. En ik investeerde niet in mezelf. En ik verwaarloosde mezelf. Totdat God zei, investeer ook in jezelf. En daarmee investeer je ook in je kinderen. Goed, nog een paar tips. Put uit God je kracht. Niet uit jezelf. Durf ook gewoon te zeggen tegen mensen, hier ben ik gewoon niet goed in. Of hier ben ik niet voor geroepen. Put uit God je kracht. Leer nee te zeggen. Leer nee te zeggen. Je kunt beter één ding heel goed doen dan 10 dingen half. Als jij geroepen bent door God, leer ook nee te zeggen. En dat is moeilijk, want we willen niemand afwijzen. Want weet je, als wij iemand afwijzen, dan wijzen zij ons misschien ook af. En dat willen wij ook weer niet. Maar om voor God, om Gods pad te volgen, ik moet om 1 ding ja te zeggen, moet ik tegen 10 dingen nee zeggen. Leer dat. Neem geen genoegen met minder. Als je geroepen bent. De volgende. Leef niet vanuit het verleden. Als ik leef uit het verleden. Of wat mensen over mij hebben gezegd. Wat mensen me hebben aangedaan. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Maar ik ben het ergst verwond in de kerk. Omdat dominees me verschut gezet hebben. En dat hebben ze... Kijk, God heeft het toegestaan om mij te vormen. Om mijn gebed te verhoren. Heer, leer me wat het is om nederig en zachtmoedig van hart te zijn. Dan krijg je situaties die jou nederig en zachtmoedig van hart zullen maken. Maar in het lichaam van Christus of in de gemeente waarin ik zat, hè, waar ik nu ook zit, zijn er mensen geweest die afschuwelijke dingen over mij gezegd hebben. Misschien wel het meest afschuwelijke. Ze heeft een geest van Isabel. Ze is manipulatief, ze is controlerend. Nee, ik ben een leider. En ik heb een dominant karakter. En er is niks mis mee. Maar mensen zagen mij niet zozeer als een cadeautje aan het lichaam van Christus. Ze zagen mij als bedreiging. En weet je waar ik misschien wel het meest moeite mee heb gehad? Waren dat de vrouwen mij als een bedreiging zagen. En ik ben blij in deze verdrukking, omdat ik heel duidelijk op God heb gezien. Maar ik heb op een gegeven moment gezegd, Heer Jezus, ik wil ook niet meer kijken naar het verleden. Ik mocht op een gegeven moment niet meer spreken, omdat er zoveel ophef over mij was. Toen dacht ik, oh, ik wil alleen Jezus dienen. Ja, omdat mensen het niet zo fijn vonden als ik ging bidden voor de zieken en de zieken werden genezen. Of ik ging bidden voor de mensen die gebonden waren en ze werden bevrijd. Of ik kreeg woorden van profetie en dan vonden de mensen me eng. Dus, dunk, sst. Ik deed alleen maar wat Jezus had opgedragen. Maar God heeft me gelouterd. En toen kwam de tijd dat God zei, wie zich vernedert onder mijn hand, zal ik op zijn tijd ook te verhogen. En ik mocht weer gaan staan op een podium. En dan komt de duivel met het verleden. En dan komt de duivel met de angst. En dan moet je zeggen, ik kijk niet meer naar het verleden. Ik kijk naar het heden en naar de toekomst. Volgende. Heel belangrijk voor vrouwen. Vergelijk je niet met een ander. Echt mag je niet meer doen. Mag je niet meer doen. Je mag wel je laten uitdagen door die ander, maar niet vergelijken met die ander. Want God geeft jou geen genade en geen zalving en geen kracht om die bediening van die ander uit te leven. Hij doet het alleen maar voor jouw roeping. Ik moet niet willen zijn als, hè, ik werk samen met Wilkie van den Kamp. En Wilkin heeft ook een landelijke bediening. En hij is een bijbelleraar. En ik heb een tijdje willen zijn als hem. En ik kwam helemaal in de spagaat. Want hij is een bijbelleraar en ik ben vooral een bidder. Dus ik ging die bijbel in en hij had het over zoveel vertalingen die hij ging kijken. En ik deed dat ook en ik werd doodongelukkig. En op een dag ging ik naar hem toe en toen zei ik, Wilkin, ik vind het zo moeilijk. Zeg, jij gaat zo diep in dat woord. Ik zeg, ik ben in dat woord en binnen een paar regels ben ik aan het bidden. Hij zegt, Erika, ik denk soms, had ik maar iets meer van het gebed van Erika. Want ik ben aan het bidden en dan denk ik, waar staat het in het woord? En dan gaat hij in het woord. Vergelijk je niet met een ander. Nooit doen. Want dan drukt de vijand je naar beneden. Want je vergelijkt je zelden met de ander. Zeg van nou, dat ben ik toch wel. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Meestal zeggen we, zie je wel. Zij is veel mooier. Zij kan het veel beter. Zij kan het veel sneller. Wie ben ik nou? Wie ben ik nou? Alsjeblieft. Kijk in de spiegel en zeg, wauw. Ik ben een dochter van het verbond. Ik ben een dochter van de koning. Mijn vader en moeder waren wijze mensen. En weet je wat zij altijd tegen ons zeiden? Tegen ons vijven, ze zeiden, wij houden van jullie allemaal evenveel, maar van jullie allemaal even anders. Wij mochten uniek zijn. Ik hou ervan, als vrouwen durven uniek te zijn, daar hou ik van. Ik hou van jouw zingen, ik weet niet hoe je heet. Jij, in de midden. Is zij Ineke? Sorry, ik kijk scheel denk ik. Oké. Okay. Ja, Lisbeth? Ik heb op een gegeven moment even niet meegezongen, want ik zag Lisbeth zingen. En ik dacht, wauw, wat heb jij een uitstraling. En daarmee ben je niets beter dan de anderen. Maar je bent wel uniek en je durft uniek te zijn. En toen dacht ik van, wauw, jij durft hier gewoon met een zaal vreemde mensen. En ik merkte op een gegeven moment, ze keek niet meer naar jullie. Ze was ons niet meer aan het leiden, je was aan het aanbidden. En dat maakt zo aantrekkelijk. Of je dan altijd de noten zuiver zingt, maakt niet uit. Maar je ziet dat iemand aanbidt. Wees uniek. Durf uniek te zijn. Sterf niet als een kopie, zei iemand alles. Zorg dat je origineel blijft. Goed. Ik moet zo denk ik stoppen. Hè? Hoe ver ben ik met de tijd? Ja, goed. Oké. Nog een paar kleine dingetjes. Ik zal het proberen kort te houden. Als ik eenmaal los ben, dan... Houd rekening met tegenstand. Houd rekening met tegenstand als jij geroepen bent. En God staat die tegenstand ook soms toe. Luister, ook een eenvoudig lesje. Als je gewoon nu accepteert dat jij in het leven of in een storm zit, of er net uitkomt, of er binnenkort weer ingaat, dan is het leven te dragen. Want dat is het leven. Maar als je in de storm, of als je er net uit bent, of er net weer ingaat, Jezus als anker hebt, kan je niets gebeuren. Ik dank God voor de stormen in mijn leven. Nu, achteraf. En ik merk, hoe meer ik door de stormen heen ga met Jezus, als er weer een nieuwe storm komt, dan zeg ik, wat wilt u mij nu weer leren? Het grote voordeel van de storm is dat alles wat dor en dood is, weggewaaid wordt. Je kan weer nieuwe dingen doen. Weet je, in het Chinees is er bijvoorbeeld voor crisis. Is hier een Chinees in de zaal? Is iemand die een Chinees kan? Niet. Jammer. Dit is wat mij verteld is. In het Chinees is er geen woord voor crisis. In het Chinees is het woord voor crisis opportunity. Mogelijkheid. Elke crisis in je leven is een mogelijkheid om God beter te leren kennen. Om jezelf beter te leren kennen. En dat je hart veranderd mag worden naar het beeld van Christus. Goed. Tot slot. Ik had er meer, maar ik pak er gewoon nu nog eentje. Ga stap voor stap. Sommige mensen willen geloofshelden zijn van de een op de andere dag. Ja, en ze zijn net van die kleine supermens. Weet je, zoals die kinderen hebben zo'n superman pakje aan. En die denken dat ze helemaal superman zijn. God vraagt niet van ons dat we direct supermens zijn in geloof. Hij zegt dat zaadje mag groeien, stap voor stap. Het is zelden dat God een boom plant. Nee, hij plant een zaadje. En eerst mocht ik gaan spreken voor 15 mensen. En toen voor 20 mensen. En toen voor 30 mensen. En toen had ik voldoende geloof en was ik voldoende overtuigd dat ik ook voor 50 mensen kon spreken. En voor 100 mensen kon spreken. En nu ben ik overtuigd dat ik voor wat staat, zit hier 200, 250 mensen ongeveer, mag spreken. En in geloof ben ik gegroeid, stap voor stap. Je hoeft niet alles in één keer. Als jij geroepen bent, dan doet Jezus ook, net als met de discipelen. Hij gaat ze vooruit. Hij zegt, volg me maar. En dan doet hij het voor. En dan leert hij je. En dan zegt hij, nou mag jij het doen. Dan sta ik er even bij. En dan zegt hij, nou gaan jullie maar vast naar de steden. Ga maar vast de zieken genezen. Ga maar vast de melaatse reinigen. En de demonen uitdrijven. En dan kom ik straks wel. Ik kom dan later om te prediken. Ik had liever andersom gehad. Ik weet niet hoe jullie is, maar dat lijkt me makkelijker. Het lijkt me makkelijker om uitgezonden te worden en zeggen, ga prediken. Nee, Jezus zegt, ga en genees de zieken. Heb je wel eens nagaan hoe dat is gegaan, Andreas en Johannes? Of Petrus en Jacobus, weet ik veel. En die lopen onderweg en die zeggen, oké, we gaan nu naar Jericho. Hoe deed Jezus het ook alweer? Ik weet het ook niet. Nou, Petrus, jij bent zo goed in het woord, ik sta wel achter je en ik zegen je wel. Ja, wij denken dat ze altijd maar zo naar Jericho gingen. Zeggen, nou, zijn die nog zieken? Nee. Zij waren echt afhankelijk van God. En zo zijn wij ook afhankelijk. Altijd als ik hier naartoe ga, als ik ergens moet spreken. Oh, dan ben ik zenuwachtig. Dan denk ik, oh, kan ik het wel? Maar dan ga ik in aanbidding. En dan stap ik dat podium op en dan zeg ik, Heer, ik kan het ook niet. Maar u in mij. En stap voor stap. Weet je wat altijd zo mooi is? Dat is dan even mooier dat ik hier ben. Als jullie niks vinden en jullie nodigen hem nu uit, dat is prima. Ik heb het toch al gezegd. In de kerk vind ik het soms wat moeilijker. Maar weet je, doe het stap voor stap. Geef jezelf een beetje ruimte. God wil dat je hem zult volgen. Hij wil je de vrijheid geven. Hij wil je helpen om in overgave te leven. Zodat je zijn liefde kan ontvangen. Hij roept je om te geven dat wat je hebt. En dat je dat in eenheid mag doen met hem. In samenwerking met hem. En met de zussen om je heen en je broers om je heen. Met als enig doel. Om de naam van Jezus te verheerlijken. Misschien wil het aanbiddingsteam komen. Laten we samen bidden. Lieve Vader in de hemel. Ik wil u zo bedanken voor mijn zussen die hier zitten. En ik wil u zo bedanken dat u zegt vanuit uw heiligdom. Dat u zegt kom en vereer mij met je leven. Je bent waardevol. En wat er ook met je is gebeurd, al ben je een mooi briefje van 20, al ben je verkreukt, al ben je in het slijk gegooid, voor mij ben jij waardevol. En ik heb jou geroepen. Ik heb jou geroepen om te komen. Ik heb jou geroepen om te schitteren. En u zegt tegen uw dochters, sta op en schitter. Geniet van hoe ik je heb gemaakt. Niet van hoe je door het leven bent gevormd, maar van hoe ik je heb gemaakt. Geniet van het idee dat toen jij gevormd werd in de schoot van je moeder, dat ik je zo formeloos begin gezien heb. En Jezus, de een zal achter de computer zitten, de ander van ons zal misschien een arts zijn, weer anderen, Heer, doen hun huishouden, weer anderen staan voor de klas, weer anderen zitten bij de Albert Heijn achter de kassa. En die komt bij ieder langs en u zegt, kom. Volg mij. En Heer Jezus wil ook tegen u zeggen. Dat we elke angst willen neerleggen om u te volgen. Heer vergeef me. Vergeef ons. Dat we zo vaak uit eigen kracht het willen doen. Heer u vraagt niet. Dat wij uit eigen kracht het doen. Maar dat wij ons overgeven. Aan uw liefdevolle leiding door uw Heilige Geest. Heilige Geest. Dat u op dit moment ook de harten van mijn zussen aanraken. En de dromen die een aantal van hen al hadden toen ze klein waren. Die ze hebben laten roven. Of die ze weg hebben geredeneerd. De dromen die door de teleurstelling van het leven overspoeld zijn. Laat ze weer naar boven komen. Heer Jezus. Ik wil mijn zussen zegenen. Heer Jezus, ik weet hoe ik zelf heb geworsteld. Om in die vrijheid te gaan staan. En te zeggen, hier ben ik. Een dochter van de Allerhoogste. Heer Jezus, ik bid dat we onszelf zo zullen zien. Je bent een dochter. Je bent een dochter van de Allerhoogste God. Je bent een dochter. Sta op, o dochter. Sta op en vereer je God. Met wie je bent, met wat je hebt en wat je kunt. Geef hem het kleine, geef hem wat je hebt. En weet dat hij je zal leiden, want hij heeft jou gekend. Heer Jezus, ik bid u. En als we zo dadelijk ook hier een lied van overgave zingen of een lied van aanbidding gaan zingen. Dat u ons hart hoort. En dat we ook aan u mogen zeggen. Heer, roep mij. Open mijn oren, dat ik u zal horen. En ik wil u volgen. Al de dagen van mijn leven. Want ik wil wandelen in het plan dat u voor me hebt. Heer, zegen zo mijn zussen. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.